dat wel, en waar ik alles wel voor zorgen.
Ja. Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidoverkerk in Dordrecht. Over ongeveer 10 minuten begint de morgendienst. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. Ik zal met u de liturgie doornemen. Deze morgen is het Micha Zondag en daar willen we de bekommering en de dienst op aandacht aan besteden. Voorganger is dominee van Langevelde. Het orgel wordt bespeeld door Henk Stolk, de piano door Peter Dubbelt en de zang zal worden gedaan door Corina de Jonge en Koen Boer. De orde van dienst is als volgt. Na de mededelingen door de ouderling van dienst zingen we lied 479 vers 1 tot en met 4 uit het liedboek. Lied 479. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Dan worden we stil en wordt het votum uitgesproken door de gemeente. Die wordt beantwoord door de groet van de voorganger. Dan zingen we uit de bundel Weerklank Psalm 8. Psalm 8a, vers 1, 3, 4, 5 en 6. 1, 3, 4, 5 en 6. Heer onze Heer, uw naam is hoog verheven. En wat er verder volgt. Dan luisteren we naar de geboden die vanochtend tot ons komen uit Micha 6. Micha 6, vers 6 tot 8. De gemeente antwoordt erop met de samenvatting van de 10 geboden, zoals dat sinds corona gebruikelijk is. Na de samenvatting van de geboden bidden we met elkaar en doen we voorbeden. Daarna is het kindermoment en zingen we het kinderlied. Dat is deze morgen uit op toonhoogte 453. God zei, Noach, bouw een boot, samen met je zonen. Maak hem sterk en maak hem groot. Je moet er straks in wonen. En zo verder. Dan vindt de schriftlezing plaats. En die is uit Genesis 6, vers 5 tot en met 10. Genesis 6, vers 5 tot 10. Aansluitend vindt de verkondiging plaats. Het thema is dit kind opgegeven, maar het zal zeker te maken hebben met de Micha Zondag. Na het aanbod van de preek zingen we uit lied 188, vers 1 tot en met 6, uit Zingen de Gezegend. De aarde is vervuild, veroordeeld tot de dood. De schepping schreeuwt, zij huilt, zij kreunt in waansnood. En dan nog 5 andere versen. Na het lied sluiten we de dienst af met dankzegging. En dat sluiten we weer af met het gezamenlijk ontbijt. Dan vindt de aankondiging van de collecte plaats. Die is voor kerk en zending, deze morgen. En zingen we het slotlied, Psalm 85, vers 2 en 3, uit de Nieuwe Psalmrijming. Psalm 85, vers 2 en 3, uit de Nieuwe Psalmrijming. Dan wordt de gemeente de zegen meegegeven en is de dienst aan het einde gekomen. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broeders en zusters hier in de kerk. Alle mensen thuis, mensen die verbonden zijn via de kerktelefoon of via het internet, alle hartelijk welkom. Mijn naam is Dirk Pichel en namens de kerkraad heb ik de volgende mededeling nog voor u. Vanochtend gaat ons in de ochtenddienst door dominee A. van Langevelde, u ook van harte welkom. En in de middagdienst hoopt ons dominee Schenau voor te gaan. Volgende week zondag hoopt ons in beide diensten dominee van de Heuvel voor te gaan. In de ochtenddienst zijn de wijken E, F, G en H welkom. Voor de tweede maal wordt afgekondigd dat broeder Joël de Jong is verkozen en door de kerkraad benoemd tot het ambt van diaken. En de bevestiging zal deze 25 oktober in de morgendienst plaatsvinden. We beginnen verder de dienst met het luisteren van gezang 479, de verzen 1 tot en met 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In een moment van stilte komen we in Gods nabijheid. We beleiden nu samen onze afhankelijkheid van God en ons vertrouwen op Hem. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Voor u en jou is er genade en vrede van God de Vader, door Jezus de Zoon. Die door zijn geest in ons woont. Amen. We zingen nu 5 versen uit Psalm 8. is vandaag Micha zondag. Micha, een profeet uit het Oude Testament, leefde in een tijd dat er heel veel onrecht was. Armen werden met de nek aangekeken. Dagloners die een hele dag hard hadden gewerkt, moesten 's avonds zonder geld naar huis. Onrecht dat van alle tijden is. De Micha-campagne vraagt christenen om één keer in een jaar daar nadrukkelijk mee bezig te zijn. En de diakenen hier in de Zuidhovenkerk hebben dat ook mij gevraagd, dat ik er in deze dienst aandacht aan geef. We lezen nu uit Micha van hoofdstuk 6, de versen 6 tot en met 8. Daar vraagt Micha, of eigenlijk is het Israël dat bij monden van Micha de vraag stelt: waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. We zeggen samen de woorden die Jezus ons leerde. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. Laten we bidden. Heer, we zongen een prachtig lied. Een lied waarin u wordt groot gemaakt omdat u groot bent, machtig, schepper van hemel en aarde. En nog altijd zorgt u voor uw schepping. We zongen ook wat een mens dan oog in oog met u onbeduidend klein is. Hoe kan het dat u toch zo'n God wilt zijn? En dat laatste zinnetje, die vraag vol verbazing, zeggen we na, ook nadat we gelezen hebben uit Micha 6. We hebben niet geleefd, Heer, en we leven niet, ook vandaag, naar uw bedoeling. We zongen dat de schepping ons laat weten wie u bent. Dat zien we als in het voorjaar de bomen groen worden, als in de zomer de vruchten rijpen aan de bomen, als ze nu in de herfst kunnen worden geoogst. Maar Heer, als wij onze verantwoordelijkheid niet verstaan, dan laat uw schepping ook dat zien, wie wij zijn, hoe tekortschietend we zijn. U hebt ons verantwoordelijkheid gegeven om te heersen over uw schepping. Alles wat in de zee leeft, wat op aarde groeit, wat vliegt in de lucht, het is in onze hand. Maar Heer, uw schepping zucht als in barensnood. Niet omdat u het zo gemaakt hebt, maar omdat wij onze verantwoordelijkheid niet hebben verstaan. En u danken we dat u toch naar ons toe wilt komen. Ook op deze zondag waarin we voor het eerst na een aantal maanden met een groter aantal hier geweest te kunnen zijn, opnieuw met weinigen zijn. En ook daarin wordt iets zichtbaar van onze onachtzaamheid, van ons negeren van regels, wetten zoals de overheid ze gaf. Heren, waar het virus vandaan komt, We weten het niet. Maar ja, dat velen achterloos zijn omgegaan met ja, toch heel eenvoudige bepalingen als anderhalve meter afstand houden, handen wassen en nog wat dingen. Dat heeft er stellig mee te maken dat het nu in Nederland weer fout gaat. We danken u dat u ook als twee of drie in uw naam bijeen zijn, in ons midden wilt zijn. En we danken u ook voor de mogelijkheden van de techniek, dat via de livestream velen, jongeren en ouderen, toch mee kunnen luisteren, mee kunnen zingen zelfs thuis. Heere, zegen ons in het lezen van uw woord en het overdenken ervan. En geef dat alles wat we in deze dienst doen, zal zijn tot eer van uw naam, maar ook tot opbouw van ons geloof. Geef ons moed en nieuwe kracht, zodat we in de week die voor ons ligt, u kunnen dienen met vreugde. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. Er is nu een moment voor de kinderen.
Goedemorgen jongens en meiden. Nou, hier een heleboel, maar best wat kinderen in de kerk. Heel fijn. En jullie thuis. Hé, we gaan even rekenen. Ja, ik weet het is zondag. En ik weet, het is ook herfstvakantie. Maar ik heb één som voor jullie. Dat moet kunnen. Nou, ik heb hem hier even opgeschreven. Ik zal hem even omdraaien, anders zag je hem al. Nou, ik hoop dat je hem kunt lezen als je thuis zit. 7 keer 70. Nou, als je de tafel van 7 kent, dan kun je meedoen. Nou, hoe gaat dat? 7 keer 70. Nou, dat weet je wel, hè. Je mag de 0 even weghalen, hè. Die mag je gewoon even wegstrepen. Dan wordt die som veel makkelijker. Want dan doe je gewoon 7 keer 7. Nou, en de kinderen vanaf groep 5, vanaf groep 4, die weten dat. 7 keer 7 is 49. Is die som dan klaar? Nee, want we hadden de 0 weggehaald. Moet je hem bij het antwoord er ook weer bij plakken. Kijk, heb je toch nog wat geleerd op zondag? 490. Weet je dat deze som in de Bijbel staat? Wist je dat? Ja, deze som staat in de Bijbel. In Matthäus. Weet je wanneer? Nou, Petrus, weet je wel, die discipel van de Heer Jezus, die vraagt op een gegeven moment aan Jezus: Heer Jezus, hoe vaak moet ik nu eigenlijk mijn vrienden of de mensen om me heen, mijn naaste, hè, zeggen ze dan in de Bijbel, je naaste, de mensen om je heen, hoe vaak moet ik die nu eigenlijk vergeven? Nou, en dan zegt Petrus: 7 keer? Nou, Petrus vond dat misschien al best wel veel, 7 keer iemand vergeven. En dan zegt de Heere Jezus: nee, Petrus, niet maar 7 keer. Nee, je moet het 7 keer 70 keer doen. Dus 490 keer. Dat is best veel, hè? En bedoelt de Heer Jezus daar nou mee dat je dat dus 490 keer moet doen? En dat die 491ste keer dat je het dan niet meer hoeft te doen? Nee, natuurlijk niet. Want weet je, dat heb je misschien ook wel eens gehoord. In de Bijbel is de 7 het getal van de volmaaktheid. En de Heer Jezus bedoelt daarmee, je moet zo vaak vergeven, eigenlijk altijd. Want weet je, de Heere Jezus doet dat zelf ook. De Heere Jezus vergeeft altijd. Nog wel veel meer keer dan 490. Want altijd als jij iets stouts hebt gedaan of iets verkeerds, of waarvan je weet, dat was niet goed. En je hebt er spijt van. En je gaat vragen of de Heere Jezus het wil vergeven. Dat weet je wel, hè? Dat heb je geleerd. Dat doet de Heer Jezus ook. Elke keer weer. Al kom je elke dag bij de Heer Jezus met weer al je domme dingen die je hebt gedaan. Of dat je je zusje hebt geplaagd. Of je broertje. Of iets anders lelijks hebt gedaan. Als je de Heer Jezus om vergeving vraagt, dan geeft Hij dat. Nou, en wat zegt de Heer Jezus dan ook tegen Petrus? Zo moet je ook doen bij, zoals ik dat doe, zo moet jij dat ook doen bij anderen. He, dat is als iemand anders iets lelijks bij je doet en je vindt dat echt niet leuk en die ander heeft daar spijt van, dan moet je dat ook weer vergeven. Want God doet dat ook bij jou, dus dan moet jij dat ook bij een ander doen. Nou, en dan gaat de Heer Jezus nog een verhaal vertellen. Nou, dat ga ik niet vertellen, want de kinderen die hier zijn, die mogen zo naar de zondagsschool. Die mogen met de andere juf Annelies mee. En juf Annelies gaat dat verhaal vertellen. Dus dat ga ik natuurlijk nu niet doen. Dan verklap ik het al. Maar jullie thuis, jullie kunnen misschien straks op de site van Vertel het maar, kun je een account aanmaken, of je ouders. En dan kunnen jullie het verhaal misschien lezen. Of misschien wil mama of papa het voorlezen. Dan weet je toch welk verhaal. Nou, en met dat verhaal gaat de Heer Jezus dus nog eens extra uitleggen aan de mensen die aan hem luisteren wat het betekent dat je 7 keer 70 keer moet vergeven. Dus we gaan eerst nog een lied zingen en dan mogen de kinderen hier in de kerk naar de zondagsschool. En jullie thuis ook een hele fijne dag.
Netjes afgebouwd, de intocht kan beginnen. De dieren liepen 2 aan 2, de ark van Noach binnen. Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen. De regen viel met pakken neer en weven bleef maar stromen. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal?
Slechts de dieren in de ark, die zouden overblijven. Maar op een dag was het voorbij, het water ging verdwijnen. De wolken schoven weer opzij, de zon begon te schijnen.
De aarde werd weer langzaam groen, de bomen gingen groeien. Er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien. Noach liet de dieren gaan, ze mochten gaan proberen om elk weer op hun eigen plek op aarde terug te keren.
Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal.
Zij God, kijk eens omhoog,
zie daar die boog van kleuren. Luister nou, waag ik beloof, dit zal niet meer gebeuren. Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen. Ik maak met jou een nieuw begin.
daar mag je op vertrouwen. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal.
Ik lees u voor uit Genesis 6 vanaf vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet.
Econoom en christen Bob Goudzwaard schreef ooit een boek over onze ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk is een getal dat laat zien hoe de verhouding is tussen wat ik consumeer en wat de aarde kan produceren. Gelet op het aantal mensen op aarde is er op dit moment voor ieder mens ongeveer 2 hectare beschikbaar. Maaike en ik leven best wel milieubewust. We scheiden het afval, zijn blij met onze zonnepanelen en eten doorgaans niet meer dan 2 keer per week vlees. We dachten dat we het zo gek nog niet deden. Maar een jaar of wat geleden hebben we de vragenlijst van het Wereld Natuurfonds ingevuld. En we schrokken toen we de uitkomst zagen. Per persoon gebruikten we allebei ongeveer 4,5 hectare in plaats van de 2 hectare die we zouden mogen gebruiken. 9 hectare dus in plaats van 4. Niet lang daarvoor was ik uitgedaagd door een collega. Niet alleen hij en zijn vrouw, maar ook een flink aantal gemeenteleden hadden die vragenlijst ook ingevuld. Sommigen van hen bleken wel 6 hectare nodig te hebben. Nou, dat had het nodige opgeroepen natuurlijk. Er waren mensen in de gemeente die zich afvroegen, waarom heb ik die vragenlijst niet ingevuld? Wist ik al wat de uitkomst zou zijn? Anderen voelden zich uitgedaagd om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar een lagere score zouden hebben. gemeentebreed werd gevoeld. Is het mogelijk om te zingen om Gods, over Gods zorg voor de schepping en tegelijk een voetafdruk van bijvoorbeeld 5 of 6 hectare te hebben? Er zijn mensen die met al dat gepraat over duurzaamheid en milieu niet zoveel op hebben. Smeltende ijskappen op de Noordpool, verwoestijning in Afrika. Het zal wel, maar wat kun je eraan doen? Wat vaker de fiets nemen misschien? Of minder vaak en korter douchen? Maar als je dan hoort dat onze oosterburen hun energiecentrales nog altijd stoken met bruinkool. En dat wij van het gas af moeten en in Duitsland mensen subsidie krijgen als ze op gas aansluiten. En als je hoort dat autoproducenten hun klanten jarenlang voor de gek hebben gehouden op het punt van uitstoot. Veel mensen zijn er cynisch van geworden. Het zal mijn tijd wel duren, denken ze. Of wat je als enkeling kunt bijdragen is toch niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Hetzelfde geldt trouwens als het gaat over recht, over eerlijkheid in de internationale handel. Denk even aan kinderarbeid. Nog niet eens zo lang geleden werd bekend dat verschillende westerse kledingmerken een deel van hun kleding in Turkije laten maken door kinderen van Syrische vluchtelingen. En al veel langer weten we dat de productie van cacao in ontwikkelingslanden veel te wensen overlaat. En wat te denken van de arbeidsomstandigheden waaronder buitenlandse bouwvakkers op dit moment in Qatar de stadions bouwen voor het komende WK voetbal. Maar ook daarvan hoor je mensen zeggen: wat kunnen wij eraan doen? Of zelfs: na ons de zondvloed. Over de zondvloed gesproken, die komt er echt aan in het stukje dat we zojuist lazen in de Bijbel. In Genesis 6 waarschuwt God er nog voor. In hoofdstuk 7 spoelt het water al over de aarde. Wat is er aan de hand in Genesis 6? In vers 5 lees je dat God ziet dat alle mensen op aarde slecht zijn. Dat wordt nog eens herhaald en zelfs versterkt in vers 11. De aarde is in Gods ogen verdorven en vol onrecht. De mensen maken het zo bont dat God er spijt van krijgt dat hij ze heeft gemaakt. Stel je voor. Nog niet eens zo heel lang geleden heeft God de mens vol liefde en zorg geschapen. Met eigen handen heeft hij hem uit klei geboetseerd en zelf de adem in de neusgaten geblazen. Als de dichter van Psalm 8 later kijkt naar het resultaat, zegt hij: u hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Maar nu staat er dat die door God geschapen mens ontrouw is geworden aan zijn opdracht. In plaats van de aarde op een verantwoordelijke manier te beheren, maakt hij er een rommeltje van. Genesis 6, vers 5. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Is het een wonder dat God zich diep gekwetst voelt en dat hij verontwaardigd zegt, dit kan ik niet langer aanzien. Vers 7. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Opvallend, met de mens als zijn rentmeester op aarde, wil God ook de dieren wegvagen. Want als de mens niet functioneert naar Gods bedoeling, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de rest van de schepping. Dan wordt de rest van de schepping door de mens meegetrokken in het kwaad en in de gevolgen van het kwaad. Eerst was de aarde een chaos en vormde God die om tot een schitterende kosmos. Nu verandert de kosmos door het falen van de mens in een afschuwelijke chaos. En wordt het op aarde voor mens en dier steeds minder leefbaar. En dan is het heel verrassend wat je leest in vers 8. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Het is het kortste vers in dit hoofdstuk vol lange zinnen. En tegelijk de reden waarom het hoofdstuk na vers 7 niet ophoudt. En ook de rest van het boek Genesis nog in onze Bijbel staat. Alleen om Noach rekent God niet af met alle mensen en alle dieren. En alleen om Noach zitten wij hier vanochtend nog bij elkaar. Wie is die Noach toch? Over Noach worden in vers 9 kort na elkaar drie dingen gezegd. Noach was een rechtschapen man. In dat woord rechtschapen hoor je het woord scheppen doorklinken. Noach is een mens zoals God bij de schepping had bedoeld. Iemand die eerlijk en oprecht is. Iemand die trouw is aan zijn opdracht om op aarde Gods rentmeester te zijn. Het tweede is dat Noach in zijn tijd als enige een voorbeeldig leven leidde. Ondanks alle druk van de mensen om hem heen liet Noach zich niet meetrekken in het kwaad. Hij durfde, zoals levende vis, tegen de stroom in te zwemmen. En dan ook het derde. Noach leefde in nauwe verbondenheid met God. Hij wandelde met God, zegt de vertaling van 1951. Dat wil zeggen dat hij dicht bij God in de buurt leefde. Dat hij voortdurend met God in gesprek was. Drie dingen dus die er met elkaar voor zorgen dat God tegen Noach zegt, jij vindt genade in mijn ogen. Ik kom nog even terug op de reactie van veel mensen als hun gevraagd wordt bij te dragen aan een beter milieu en meer gerechtigheid in de wereld. Het heeft zo weinig zin, zeggen ze. Wat kun je als enkeling doen? Laat de industrie maar schoner produceren. En laten de supermarkten ervoor zorgen dat kippen een beter leven hebben voordat ze in de schappen belanden. Maar nu laat Noach zien dat je als enkeling wel degelijk een verschil kunt maken. Niet dat je in je eentje alles kunt oplossen. Dat hoeft ook niet. Wij hoeven de wereld niet te redden. Maar je kunt wel een voorbeeld geven dat anderen aan het denken zet en dat uitnodigt tot navolging. Dan volg jij anderen niet langer in het kwaad, maar gaan anderen misschien jou wel volgen in het goede. Het goede dat je doet wordt dan een steentje in de vijver. Het zet iets in beweging. Het laat iets gebeuren. En nu wil ik graag met u ook nog kijken naar wat we lazen in Micha 6. In Genesis 6 zagen we dat God een rechtszaak heeft met de wereld. Hij klaagt de wereld aan en zegt: alle mensen op aarde zijn slecht. Er is niemand die kan zeggen: Heer, om mij moeten mens en dier toch blijven bestaan. Alleen Noach. Om zijn rechtschapenheid en wandelen met God redt God straks de aarde. Ook in Micha gaat het om een rechtszaak. Kijk maar mee in hoofdstuk 6. Met name in vers 2. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Na Noach is God verder gegaan. Hij heeft Abraham geroepen en daar is een volk uit voortgekomen. God is steeds meegegaan met dat volk. En nu, na eeuwen, komt er een moment dat Micha moet zeggen: mensen, we hebben een groot probleem. God heeft een rechtszaak aangespannen tegen ons. Wat is er aan de hand? Op minstens 2 plaatsen in het boek Micha wordt dat duidelijk. Er is in Israël sprake van onrecht, machtsmisbruik en geweld. Kijk maar naar Micha 2. Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegen al wie vredelievend is. Niets vermoedende, vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin ze gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. En ook in Micha 7 lees je ervan. Zij die trouw waren, zijn verdwenen uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust. Iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad. Alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt. En zo houden ze het recht op afstand. Dus weer is er een situatie zoals in de tijd van Noach. Met dit verschil. Dat in Genesis 6 alle mensen op aarde slecht zijn. In de tijd van Micha is het vooral Israël, Gods volk. Het volk waarin God zoveel heeft geïnvesteerd. Hij heeft het geroepen en geleid. Hij heeft het liefdevol verzorgd. Maar na al die eeuwen verschilt Israël in niets meer van de andere volken. Ten tijde van Noach vond God nog één mens om wie de wereld doorging. Nu luidt de conclusie: niemand is nog rechtschapen. Je houdt je adem in. Wat is het vonnis van de rechter? Zal God korte metten maken? Maar dan lees je Micha 6. God komt niet met één met straf. Eerst roept hij zijn volk ter verantwoording. In een bewogen pleidooi vraagt hij: mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Zo doet God het in de tijd van Micha. En zo doet hij het steeds weer in de Bijbel. Zo doet hij het ook vandaag. Hij begint met waarschuwen, met oproepen tot inkeer en omkeer. Zo doet hij ook vandaag, wanneer hij ziet hoe wij zijn mooie schepping verkwanselen, zodat de bodem in Groningen schudt, de ijsberen op de Noordpool binnenkort geen kant meer op kunnen en de woestijnen in Afrika steeds meer vruchtbaar land met zand bedekken. En reken maar dat hij zo ook doet als hij het onrecht ziet in Syrië. Slaven ziet werken in de diamantmijnen in Sierra Leone. En hoort van criminelen uit Oost-Europa die vrouwen en meisjes uitbuiten in de seksindustrie. Hij spreekt ons aan en houdt ons verantwoordelijk. Niemand kan zich daaraan onttrekken. Wij christenen al helemaal niet. Want net als in de tijd van Noach bestaat ook vandaag de wereld dankzij mensen die in Gods ogen genade vinden. En net als Israël in de tijd van Micha, nemen ook wij een bevoorrechte positie in. Als de wereld niet meer weet van Gods bedoeling, wij weten er wel van. En als de wereld Gods heilzame geboden is vergeten, wij horen ze nog elke zondag. Dus is de vraag: durven wij te zijn als Noach? Onderscheiden wij ons van anderen door rechtschapen te zijn, voorbeeldig te leven en te leven in nauwe verbondenheid met God? Zijn de woorden van Micha 6 vers 8 in ons vlees en bloed geworden? Er is jou gezegd, mens, wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Want daar is God naar op zoek. Mensen die anno 2020 willen zijn als Noach. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Die de moed hebben om alternatieve keuzen te maken. Gelukkig, ze zijn er. In de kerk en daarbuiten. Ook hier in de gemeente, denk ik. Nee, ik zet ze niet op een voetstuk. Ik zeg niet hoe zij leven en wat zij promoten. Dat is het. En daar moeten we allemaal in meegaan. Ik noem ze wel als voorbeelden van mensen die door de keuze die ze maken een steentje in de vijver gooien. Zodat dingen in beweging komen en kunnen gaan veranderen. Mensen die ervoor kiezen om vooral biologische producten te kopen. Producten die worden verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen. Mensen die misschien besluiten om vegetariër te worden, omdat minder vlees eten meer bijdraagt aan duurzaamheid dan veel mensen weten. Mensen die in plaats van de auto wat vaker de fiets nemen. En in plaats van een vakantie op Bali genieten van 2 weken Terschelling. Nog een paar woorden over Micha 6, vers 8. Je zou kunnen zeggen, Micha roept daarin op het voorbeeld van Noach na te volgen. Dat kan door rechtschapen te zijn, een voorbeeldig leven te leiden en te leven in nauwe verbondenheid met God. Alleen, hoe doe je dat dan? Recht doen is opkomen voor mensen die zwak zijn, die er alleen voor staan, die het minder hebben dan de meesten. Jezus zocht juist die mensen op. Recht doen is dus je inzetten voor een goede samenleving. Oog hebben voor mensen die te maken hebben met onrecht. Met armoede. Trouw betrachten ook. Ook daarin laat je iets van God zelf zien. Zoals God trouw blijft in zijn relatie met ons, zo blijven wij trouw in onze relatie met elkaar. Trouw in het bidden voor elkaar. Trouw in onze aandacht voor elkaar. De tijd, de energie die je wilt steken in mensen of dingen die misschien niet direct iets opleveren. En dan tenslotte, nederig de weg te gaan van God. Zoals het verwoord is in het gebed van Franciscus. Het verlangen om niet het eigen belang voorop te stellen, maar het belang van de ander. Als je dat doet, blijf je beseffen wie je bent. Dan blijf je beseffen dat je het allemaal zelf niet kunt doen. Tegelijk besef je ook dat God je kracht wil geven. Dat God je ogen wil openen voor de mensen om je heen. Voor de momenten en plaatsen waar hij je wil inzetten om iets te laten zien van zijn trouw, van zijn liefde, van zijn gerechtigheid. Ik hield deze preek een paar jaar terug op Micha Zondag in Zoetermeer. Toen mijn preek klaar was, heb ik nog eens opnieuw de vragenlijst van het Wereld Natuurfonds ingevuld. Maar nu niet met de gegevens die ik een paar dagen eerder al had ingevuld, maar met de gegevens die ik misschien volgend jaar zou kunnen invullen als het Maaike en mij zou lukken om stappen te zetten op weg naar verandering. En weet u, de uitkomst bemoedigde me. Het teruggaan naar een ecologische voetafdruk van 2 hectare lijkt bijna onmogelijk. Maar je kunt een flink eind in de buurt komen. De vraag is dus niet, kunnen we het? Maar willen we het? Wil ik het? Wilt u het? Amen. Een mooi lied van dominee Troost wordt ons nu voorgezongen. De aarde is vervuild, veroordeeld tot de dood. Dominee Troost is een woordkunstenaar, maar onze organist kan er ook wat van. Dissonante klanken aan het begin. De aarde is vervuild, veroordeeld tot de dood en harmonie aan het eind. Verlangen naar de Hof van Eden die weer geplant zal worden in deze wereld. We gaan samen danken en bidden. Er is een hele lijst van namen van broeders en zusters voor wie ik mag danken en voor wie we samen ook mogen bidden. Ik laat eerst weten dat de bloemen als groet van de gemeente naar zuster De Bruin gaan, zuster D.W. De Bruin Komans. We bidden voor zuster Van der Linden Hakvoort. Zij heeft acute leukemie en is ernstig ziek. Haar toestand is zorgelijk. We danken en bidden voor zuster Trudy de Boon. De bloedwaarden waren goed en daardoor kon ze starten met de chemokuur. Ze is ook dankbaar dat ze na de quarantaine nu virusvrij is. We danken God met haar en haar man voor zijn zorg. Dankzegging en voorbeden is ook gevraagd door broeder Wim Vos. Wonderwel mocht hij afgelopen zondag al naar huis. Daar zijn hij en Tine heel erg dankbaar voor. We bidden om verdere herstel en kracht. Voorbeden doen we voor broeder Jaap Mol. Hij is positief getest, hoewel hij geen klachten had. We bidden om herstel. Ook zuster Smithoek is positief getest op het coronavirus. Ze verblijft en wordt ook nu verpleegd in Krabbehof. Gezondheid van zuster Willy van Reet Pullen gaat steeds verder achteruit. Ze heeft te kampen met benauwdheid en veel pijn. Daarvoor krijgt ze zware medicijnen. We bidden om kracht en nabijheid voor haar en haar man Laurens. Laten we samen danken en bidden. Heren, we beginnen met u te danken voor Noach. Voor mensen zoals Noach. Die het aandurven om als enigen in hun omgeving trouw te zijn. Toegewijd aan u. Gehoorzaam aan uw geboden. In de tijd van Noach redde u daarom heel de aarde, mens en dier. We danken u voor die andere eenling die als enige rechtvaardig was en trouw in het doen van uw wil. Jezus. Het kostte hem zijn leven. De straf die wij verdiend hadden. Het oordeel dat voor ons bestemd was, hij nam het op zich. En zo is er een nieuw begin in een door de zonde kapotgemaakte wereld. Zo is er toekomst, zo is er hoop. Nu nog zucht de schepping in barensnood, schrijft Paulus in Romeinen 8. Maar de belofte van het boek Openbaring is er ook, waar Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Heren, het is duidelijk, ook in het boek Openbaring, dat zal door het oordeel heen gaan, het oordeel over onze zonden. We bidden dat we dat oordeel zullen ontkomen, doordat we de toevlucht nemen tot Jezus. Bij hem schuilen, zodat we ons ook als het niet goed gaat, als het verkeerd afloopt met de wereld, bij hem veilig zijn. Tegelijk bidden we, Heren, om nu, in een tijd waarin u nog waarschuwt, de tijd ook van uw genade, om nu verantwoord te leven. En dat heeft te maken niet alleen met naar de kerk gaan, met bidden en danken voor en na het eten, met geld geven aan goede doelen. Het heeft ook te maken met het streven naar recht en gerechtigheid. Zorg voor het milieu. Heren, kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Geef ons moed om daarin toegewijd te zijn. We bidden dat die boodschap van vanochtend mag doorwerken. En dat we er misschien ook straks thuis nog eens over doorpraten. Wat doen we eigenlijk? En wat zouden we nog meer kunnen doen? En wat moeten we liever niet meer doen? Heere, zegen de kerk in deze tijd. Zodat ze juist ook op het punt van de zorg voor het milieu, het najagen van recht en gerechtigheid zich onderscheidt. Dat ook de kerk lijkt op Noach. Dat de kerk duidelijk Jezus volgt. We noemden heel wat namen zojuist van gemeenteleden die zorg hebben of die dankbaar zijn dat hun zorg geheel of gedeeltelijk werd weggenomen. Zegen zuster van der Linden. Op haar hoge leeftijd is ze ernstig ziek. Heer, sla uw vaderhand om haar heen. Ook als het misschien niet meer mogelijk is dat ze geneest. We bidden en danken voor zuster Trudy de Boon. Dank dat er verandering was ten goede, maar ze is er nog niet. Geef dat de kuur die ze nu mag gaan volgen zal aanslaan. Zegen ook haar man, haar kinderen. Voor broeder Wim Vos bidden we. Wonderen bestaan, zeggen we wel eens, en hij heeft het ervaren. Zo'n ingrijpende operatie en daarna al zo snel weer naar huis. Wees hem ook verder nabij, heren. We vragen het ook voor broeder Jaap Mol. Positief getest, toch geen klachten. Wat zou het fijn zijn als het daarbij blijft en als zo het virus niet al te veel inbreuk maakt op zijn gezondheid, op zijn leven. Wees met zuster Smithoek, die ook, terwijl ze oud is, heel oud, te horen kreeg dat het virus haar te pakken heeft. Heer, zegen de verzorgenden, niet alleen in de Krabbenhof, maar op heel veel andere plekken in Nederland. Juist in de afgelopen week werd duidelijk dat opnieuw grote druk komt te liggen op ziekenhuizen en verpleeghuizen, zorghotels. Al die mensen, Heer, die in het voorjaar zich dag en nacht hebben ingezet, het wordt hun nu weer gevraagd. Geef kracht. En ja, we bidden ook dat het virus een halt mag worden toegeroepen, mee door onze levenswijze. We bidden voor zuster Willy van Reet. Haar gezondheid gaat steeds verder achteruit. Wees haar nabij, samen met haar man. Het was goed om hier vanmorgen te zijn. En het was goed om thuis te zijn en via de livestream betrokken te zijn, mee te leven, mee te luisteren en mee te zingen. Heer, zegen ook de dienst die er vanmiddag zal zijn. Zegen dominee Schenau in het voorgaan in die dienst. We bidden ook voor onze overheid. Ze heeft een zware verantwoordelijkheid in deze crisis. We bidden voor doortastendheid, maar ook voor wijsheid, voor gezag dat van binnen uitkomt en dat niet moet worden afgedwongen. Heer, zegen ons koninklijk huis. Er is weer wat te doen in verband met hen. We bidden dat u ze door deze moeilijke periode heen helpt. En dat ze ook zullen zoeken naar wat wijsheid is. Dit alles vragen we u in het vertrouwen dat u ons gebed hoort en ook verhoort. In de naam van onze Heer, Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Ik weet niet goed hoe dat hier in Dordrecht-Zuid gaat. Bij de uitgang, dat wordt u dan aanbevolen. En u kunt natuurlijk ook via uw telefoon online doneren. In Zoetermeer merken we dat dat veel meer oplevert dan wanneer het zakje rondgaat. Want €1,25 maak je niet over met je telefoon. Dat doe je wel met een collectebon. Dus als u dat nog niet begrepen had, het is een tip. Het laatste lied dat voor ons gezongen wordt is Psalm 85, vers 2 en 3. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.